Opnieuw een hele goede morgen allemaal. Ik zou het willen hebben met jullie over een opdracht die we vanuit het Nieuwe Testament meekrijgen. Ik denk een van de belangrijkste opdrachten en misschien ook een van de mooiste opdrachten. En Paulus spreekt erover, is een brief aan de Romeinen in hoofdstuk 15. En dat wil ik eerst even lezen. Romeinen hoofdstuk 15. En ik lees vanaf vers 5. De God nu der volharding en der vertroosting geven u eensgezind van hetzelfde gevoel te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus, opdat gij eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. En het gaat me om dat laatste. De Heere God verheerlijken. Ik denk dat is een belangrijke opdracht en ook een hele mooie opdracht. De vraag is natuurlijk, wat is dat precies? En hoe doe je dat heel concreet? Laten we beginnen met even na te denken, wat is God verheerlijken? Het is een beetje een ongewoon woord, hè? Verheerlijken is een woord dat wij niet zo vaak meer gaan gebruiken. Je gaat het morgen in de krant, vermoed ik, niet tegenkomen als je de krant leest. Het is een beetje een ouderwets woord, vandaar dat in de nieuwe Bijbelvertaling komt het woord niet meer voor. De vertalers zullen gedacht hebben, de mensen gaan dat niet meer begrijpen. En ze geven daarvoor een paar alternatieve uitdrukkingen. Zoals God de plaats geven die hem toekomt, of lof brengen aan God, of eer brengen aan de Heer God, of hem eer bewijzen, zijn grootheid tonen. Dus ze gebruiken verschillende uitdrukkingen waarvan ik vermoed, ja, dat heeft absoluut te maken met God verheerlijken. Maar hoe doe je dat dan heel concreet? Wel, we gaan even naar het begin van de Romeinenbrief, naar hoofdstuk 1. En daar gebruikt Paulus dat woord ook in een nogal bijzondere context. Romeinen hoofdstuk 1, ik lees vanaf vers 20. Misschien lees vanaf vers 18 dat je de hele context hebt. Vers 18, want toren van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hen geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat ze geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Hier beschrijft Paulus hoe het bij de volken in de wereld eigenlijk helemaal fout gelopen is wat betreft hun relatie tot de schepper. De schepper aan wie we ons bestaan te danken hebben, aan wie we deze aarde, deze planeet te danken hebben, de zonneschijn, noem het maar allemaal op. Hij heeft daar allemaal voor gezorgd. En dan verwacht je toch, het minste dat je dan gaat doen is hem daarvoor danken. Alleen al het feit dat je bestaat. Stel je voor dat je er niet zou zijn. Dat zou nogal een ramp zijn. Ik bedoel, je bent er niet, je bestaat niet. Maar je bent er wel. Psalm 139 heeft u geweven in de moederschoot. Je bent een soort kunstwerk als gevolg van zijn beslissing. Je bent er. En je mag genieten van de zonneschijn en van zoveel andere dingen meer. Het minste dat je dan kan doen is toch een beetje dankbaar zijn. En daar is het beginnen fout lopen. Men weigerde God de plaats te geven, de eer te geven die hem toekomt. En merk vooral in vers 21 op, hè, immers hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Verheerlijken en danken wordt hier in één adem vernoemd. Ik denk dat danken een eerste manier is, een eerste vorm is van de Heere God verheerlijken. Onze dankbaarheid tonen. En vermits ze geweigerd hebben om dat te doen, zijn ze in een heel triest proces terechtgekomen. Kijk wat de gevolgen zijn. Vers 21, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. En wat is er dan gebeurd? Hun overleggingen zijn op niets uitgelopen. Het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Ze zijn terechtgekomen in meer en meer onwetendheid, in moreel verval, zelfs in allerlei vormen van afgoderij. En tegelijk is dit ook een waarschuwing voor u en voor mij. Wij kennen de Heere God heel goed. Wij kennen niet alleen zijn macht, zijn majesteit, maar we hebben kennis gemaakt met zijn liefde. Met zijn barmhartigheid. We zijn daar zojuist nog aan herinnerd geworden. Met de tekenen van brood en wijn. Inderdaad, het kostbaarste wat hij had, de schat uit de hemel, is naar hier gekomen. Om voor ons te sterven. Om ons te redden van de hel. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn Zoon gegeven heeft. Gegeven heeft. Opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Wat een verschrikkelijk woord, hè? Verloren gaan. En God wil dit kost wat kost vermijden. Hij heeft zijn Zoon gegeven. Dus we kennen niet alleen zijn macht. We kennen niet alleen zijn majesteit. We kennen vooral zijn onvoorstelbaar grote liefde. Een allereerste kenmerk van Gods kinderen, van onze evangelische christenen, zou onze dankbaarheid moeten zijn. We hebben zoveel redenen voor dankbaarheid. Gelukkig, we hebben heel wat liedjes die erover gaan. Hè. En de zon komt op, maakt de morgen wakker. En wat heeft ze dat deze morgen schitterend gedaan? Hè. En dat is ook mooi verwoord. Hè. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Dat is toch mooi? Heer, wat er ook gebeurt, wat mij ook mag overkomen. En er kan ons soms trieste dingen overkomen. Maar dan zeggen we, laat mij nog zingen als de avond valt. 10.000 redenen voor dankbaarheid. Dat zou een soort van allerbelangrijkste kenmerk moeten zijn. Wij zouden moeten overvloeien van dankbaarheid. Ook als we geconfronteerd worden met minder prettige zaken, met problemen, met situaties waarvan die eigenlijk verdrietig zijn. Maar we hebben een machtige Vader. We hebben iemand die alles toch onder controle heeft, die altijd het laatste woord heeft. En we zijn zijn kinderen. Dus er is hoop voor u en voor mij. Laat ons dankbaar zijn ervoor. Nu, zijn er nog andere manieren om onze hemelse Vader te verheerlijken, behalve met woorden, behalve met liedjes te zingen, om onze dankbaarheid te uiten. Nu, de Heer Jezus zelf geeft ons een heel belangrijke tip in zijn bergrede. Als hij zegt, laat zo uw licht onder de mensen schijnen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Zie je, wij evangelische christenen zouden niet alleen moeten bekend staan omdat we vaak de mond vol hebben over de Heere God, omdat we posters ophangen, flyers uitdelen en weet ik veel. En dat is goed, blijf dat maar doen. Hè. Maar wij zouden ook moeten bekend staan in onze omgeving voor de goede werken die we doen. Daarmee verheerlijken we onze Vader in de hemel. Door allerlei acties, hulpacties ook. Er is zoveel nood in de wereld en ook in onze omgevingen. Daar liggen geweldige uitdagingen. En de Bijbel geeft ons daar ook een paar heel mooie voorbeelden van. Bijvoorbeeld in Handelingen hoofdstuk 9 is er op zeker moment sprake van een zuster in de Heer, een vrouw, Dorcas. Of ook Tabitha genaamd. En ze was lid van de gemeente in Joppe. En ze was wijd en zijd bekend. Niet voor preken, niet voor bijbelstudies, niet voor profetieën enzovoort. Ze was bekend, staat er letterlijk, voor de vele goede werken en de aalmoezen die ze gaf. En die goede werken, lees je in Handelingen 9, had vooral te maken met dat schitterende naaiwerk. Mantels, rokken, hemden, die ze naaide, die ze maakte en die ze uitdeelde aan wie er behoefte aan had. En op zeker ogenblik gebeurt een soort van drama. Ze kon plots overlijden. En als je dat leest in Handelingen 9, dan zie je dat er een soort paniek is in de gemeente te Joppe. Want Dorcas is er niet meer. En wat moeten ze nu zonder Dorcas? Het zal niet meer hetzelfde zijn zonder haar. Maar dan horen ze dat Petrus in de buurt is. En ze zeggen, daar moet Petrus moet komen. Daar moet Petrus, misschien weet hij een oplossing. En ze nodigen Petrus uit. En hij komt. En ze vertellen hem het probleem. En ze nemen hem mee naar de bovenzaal waar ze opgebaard ligt. En ze toonden aan Petrus een paar voorbeelden van de kwaliteit van haar naaiwerk. Dubbel gestikt, prachtige voering, u weet hoe het gaat. En zeggen ze tegen Petrus, ja, hoe moet het nu verder? Dorcas is er niet meer. Ze was een schitterende ster aan het firmament van onze gemeente. Oké, zei Petrus, ik denk dat ik het snap. Hij laat me even alleen. Handelingen 9 zegt, hij begint te bidden. Wat hij bidt, weet, staat er niet bij. Maar God antwoordt op een hele, hele bijzondere manier. Dorcas wordt weer levend. En ik denk dat de Heere God daarmee een signaal geeft hoe belangrijk hij dat naaiwerk vindt. Dus zeg nooit, ach, het is maar wat herstelwerk, het is maar. Nee, het is veel meer dan maar. God geeft een heel belangrijk signaal door haar opnieuw tot leven te wekken. En dat is uitzonderlijk hoor. Lees maar gans uw Bijbel door, je gaat geen 10 gevallen vinden van mensen die speciaal door God opnieuw tot leven gewekt worden. De Heer Jezus heeft er 3 personen gedaan, dochtertje van Jairus, de jongeling die op weg was naar een begrafenis, zijn goede vriend Lazarus. En dan heb je hier Dorcas en in het Oude Testament ga je nog wel 1-2 voorbeelden vinden, maar dat is het. Hè. Dus dit is iets dat heel, heel uitzonderlijk gebeurt. Maar mijn conclusie is, daarmee wil de Heere God hier een heel belangrijk signaal geven, hoe belangrijk hij onze goede werken vindt. Die we namens hem mogen doen. Het grootste voorbeeld is de Heer Jezus zelf. Hè? Kijk eens in Johannes hoofdstuk 17. Dat is wat vaak genoemd wordt een hoge priesterlijke gebed. Dat is een gebed dat heeft uitgesproken, ja, vlak voor zijn arrestatie. De avond voor zijn lijden en sterven. En kijk wat hij bidt in hoofdstuk 17, vers 4. Hij spreekt tot zijn vader. En hij zegt in vers 4, ik heb u verheerlijkt op de aarde. door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. God verwacht dat we hem dienen. Daarvoor heeft hij ons ook geestelijke gaven gegeven. Een stukje toerusting vanuit de hemel zelf. En daardoor zijn we ook bruikbaar. Maar de bedoeling is dat we echt ook aan de slag gaan. Met de gaven die we van de Heer gekregen hebben. Er is verschil in gaven, er is verschil in bediening. Het is niet zo belangrijk welke gaven u hebt. En we moeten ons ook niet vergelijken met elkaar. Het is belangrijk dat u gaven gaat gebruiken. Dat je regelmatig vraagt, Heer, wat kan ik voor u doen? Want ik wil u verheerlijken. En weet je wat daarbij belangrijk is? Dat we daar trouw blijven in volharden. Kijk wat de Heer Jezus zegt in vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen. Dat is belangrijk. Ondanks de vele tegenstand die de Heer ondervond. Hoe vaak werd hij niet uitgelachen, bespot. Vaak ook werd hij naar het leven gestaan. Maar hij ging rustig door. Wij ondervinden vaak ook problemen en tegenstand. Dat is eigenlijk nooit een reden om op te geven. De bedoeling is om rustig voor te doen. Vanuit Gods genade. Vertrouwend op hem. Ook in moeilijke omstandigheden. Soms kan het heel moeilijk worden. Sommige christen betalen een hoge prijs voor hun discipelschap. Er zijn er heel wat die er met hun leven voor betaald hebben. Nu kijk eens in hoofdstuk 21 van Johannes. Daar zegt op zeker ogenblik de Heer Jezus iets heel merkwaardigs of bijzonders tegen Petrus. Nadat hij hem die bekende vraag gesteld heeft, drie keer van Petrus, heb je me lief, dat ken je allemaal. Hè? Maar daarna volgt er nog iets. Kijk in hoofdstuk 21 naar vers 18. Vers 18, voorwaar, ik zeg u, toen ge jonger waart, omhordet ge uzelf en ge ging waar ge wilde. Maar wanneer ge eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar ge niet wilt. En dit zei hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En dat is op zich een heel merkwaardige uitdrukking, hè? Dus dat je met je dood, door te sterven, God kunt verheerlijken. En zeker hier in het geval van Petrus gaat het om een martelaarsdood. De Heer Jezus waarschuwt hem dat hij op zeker ogenblik zal gebonden worden, zal gearresteerd worden, zal gebracht worden naar een plaats waar hij eigenlijk helemaal niet naartoe wil gaan. En we weten dat Petrus aan zijn einde gekomen is ook door kruisiging. Onder keizer Nero. En menselijkerwijze ga je dan de vraag stellen, maar hoe kan dit nu bijdragen tot Gods heerlijkheid? Iemand die gemarteld wordt, iemand die moet sterven voor zijn geloof, wat is daarvoor heerlijks aan? Maar ik kan u zeggen dat dit indruk maakt. Dat dit indruk maakt op andere mensen in de zin, die zin dat ze dat gaan zien. Ja, die meent dat wel 100%. Die is bereid om daarvoor te sterven, om er zijn leven voor te geven. Dus die is 100% overtuigd van wat die gelooft. Die is bereid om aan een kruis te gaan. En dat maakt indruk. Een van de slogans van de vroegere kerk is, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Er zijn heel veel mensen tot geloof gekomen door daarmee geconfronteerd te worden. Dit maakt indruk. En dit draagt bij tot Gods heerlijkheid in die zin dat onze hemelse Vader mag vaststellen van ja, wij zijn bereid om indien nodig ons leven te geven voor het evangelie. De Heere God verheerlijken met onze lippen, maar ook met onze handen en voeten. En soms is dat echt indrukwekkend en wat we mogen doen voor hem. Maar er zit ook een risico aan vast. Als je echt door de Heere God gebruikt wordt, en je krijgt ook een goede naam in de gemeente, hè, zoals Dorcas bijvoorbeeld, hè, daar zit een risico aan. Dat op zeker ogenblik, ja, je ook een beetje jezelf gaat verheerlijken. Dat je ook een beetje, ja, snap je wat ik bedoel? Dat je een stukje trots begint te worden. Maar wat ben ik toch een fijne dienstknecht van de Heer. En wat wil hij mij toch gebruiken? En dat hart van ons is soms echt arglistig. 2 jaar geleden was ik uitgenodigd voor een prediking op zondagmorgen in een evangelische kerk ergens in Nederland. En dan heb je van die grote evangelische kerken. En er was er zo één, met honderden mensen. Hier bij ons is het, ga je dat niet nog vinden, maar in Nederland is dat zo. Hè. Normaal doe ik dat niet, ik heb hier werk genoeg, maar ja, ze vroegen dat nu al een hele tijd. Ik zal maar eens afkomen. En ik kom daartoe op zondagmorgen. Heel groot gebouw, met een podium, met een indrukwekkend muzikale ondersteuning en zo. Hè. Zo een beetje gelijk Nederland zingt, weet je wel. Hè. Soms echt indrukwekkend. En met een groot scherm, ja, wel 10 keer groter dan dat hier. Want ja, er zaten honderden mensen. En in grote letters, helemaal uit Vlaanderen. En dan mijn naam en ook een foto. Die hadden ze wel ergens op internet gevonden. En er was nog een foto van, ja, van zo'n 1 jaar of 20 geleden, toen ik er nog veel beter uitzag, snap je? En ja, dan kom je die zaal binnen en dan zie je daar, ja, en dan denk je, oh, hallo zeg. Maar na 1 minuut of 2 voelde ik er toch gemengde gevoelens bij. In de zin van, ja, gaat dat hier nu om mij? De zondagmorgen samenkomst? Ik kom toch maar de prediking geven? Ik bedoel, ik ben toch geen popster of zo? En ik voel me er niet zo goed bij. De bedoeling is dat de Heere God verheerlijkt wordt, niet wij. Snapt u wat ik bedoel? Goed, we kunnen hem verheerlijken met onze lippen, met onze handen, met goede werken. Maar er is nog een derde iets dat ik wil delen met jullie. Misschien nog het allerbelangrijkste. Kijk eens in Johannes hoofdstuk 15. Johannes hoofdstuk 15. Dat hoofdstuk begint met een heel bekend gedeelte over de ware wijnstok. Dat is zo'n beetje de laatste gelijkenis die de Heere verteld heeft. Hij is hier op weg naar de hof van Gethsemane. Na het avondmaal ingesteld te hebben, naar de voeten van de discipelen gewassen te hebben, is hem nu op weg naar de hof van Gethsemane. Een beetje later zal hij gearresteerd worden, maar zover is het nog niet. En terwijl hij wandelt met de discipelen door de straten van Jeruzalem, vertelt hij die laatste gelijkenis. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat ze meer vrucht dragen. En gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt ge niks doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen. Als de rank is verdord, men verzamelt ze, werpt ze in het vuur, ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat ge maar wilt, het zal u geworden. En hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat ge veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Het gaat me vooral om dat laatste, vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat ge veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Dat is een hele mooie gelijkenis. De Heer Jezus die de ware wijnstok is. Wij zijn de ranken, verbonden aan hem. En de Vader is de landman. Je zou kunnen zeggen de eigenaar van de wijngaard. En wat draagt er nu bij tot eer, tot de verheerlijking van de eigenaar van een wijngaard? Ik denk vooral twee dingen. Ten eerste de manier waarop de wijngaard erbij ligt. In hoeverre hij al dan niet goed onderhouden is, want dat vraagt nogal wat werk, hè. Als die helemaal er verwaarloosd bij ligt, ja, dat draagt niet bij tot de eer van de eigenaar. Maar ten tweede vooral ook de opbrengst. En je ziet dat soms in documentaires van iemand die zo'n wijngaard gaat bezoeken en dan de eigenaar vol trots neemt u dan mee. En dan mag je proeven, weet je wel, hè. Want het is zijn wijn die hij geproduceerd heeft. En dan vol verwachting van, is die lekker? Is het goed? Is het oké? Okay? Ja, natuurlijk ga je dan ja zeggen, want ik bedoel. Maar dat is de heerlijkheid van die eigenaar. Er was een man in de christengemeente in Roeselare, die in de tijd dat ik s'avonds nog overal ging bijbelstudie, bijbelezingen geven. Dat was ook regelmatig in Roeselare. En die man had een prachtige hobby. Die had een hele mooie moestuin. Misschien is al een tijdje overleden. Misschien hebben jullie hem ook gekend. Palmer en Josette, zegt jullie dat iets? Nee. Nou, Roeselare is, daar hebben jullie geen contact mee gehad, vermoed ik. Maar het maakt niet uit. Maar hij had een hele mooie hobby, prachtige moestuin. En elke keer als ik s'avonds in Roeselare dat was voor bijbelstudie te geven, had hij zo'n plastic zak met iets van zijn tuin daarin. Hier, Guido, zei, dat is voor u. Dat is mijn hof, weet je wel. En dan kon een kropsalaas, hij wat kervel, paparij, weet ik veel. Maar hij had altijd iets bij en dan zijn ogen blonken en je zag dat het hem deugd dat hij dat kon geven. Het was een stukje van zijn heerlijkheid. En hij straalt erbij als het ware. De opbrengst, de mooie kwaliteit van waar hij voor gezorgd had. Vrucht dragen draagt bij tot de heerlijkheid van onze hemelse Vader. Maar wat is die vrucht? Heeft u zich ooit al afgevraagd waar het onze hemelse Vader nu eigenlijk uiteindelijk ten diepste om te doen is? Wat wil hij? Wat is zijn bedoeling nu eigenlijk met u en met mij? Ja, hij heeft zijn zoon laten sterven voor ons, om ons te redden van de hel. Om die zondeschuld te vereffenen. En de vraag is, ja, en wat nu? Is dat het? Heel belangrijk, begrijp me niet verkeerd. Maar dat is niet het eindpunt, dat is alleen maar het begin. Waar is het onze hemelse Vader nu feitelijk om te doen? Wat is zijn doel met u en met mij? Wel, Paulus verwoordt het heel mooi in zijn brief aan de Romeinen in hoofdstuk 8, waar hij zegt dat wij bestemd zijn, dus bestemd zijn, tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Dat is voor mij, van gans de Bijbel, een van de belangrijkste verzen. Want daar maakt God duidelijk wat zijn doel is met u en met mij. Waar het hem uiteindelijk om te doen is. We zijn bestemd door onze hemelse Vader tot gelijkvormigheid aan het beeld van de Heer Jezus. Dat heeft niet met zijn uiterlijk te maken, want van zijn uiterlijk weten we weinig of niks, behalve wat in Jesaja staat. Dat hij geen uiterlijk had waarop je jaloers moest zijn. Hij had gestalte nog luisteren dat we zouden begeerd hebben. U kent die tekst uit Jesaja hoofdstuk 53. Dus het gaat niet om zijn uiterlijk. Het gaat om zijn innerlijk. Waarvan we een prachtig beeld geschilderd krijgen in Gods woord. Het gaat om zijn persoonlijkheid. En lieve mensen, wat een persoonlijkheid. Wat een goedheid. Wat een barmhartigheid. Wat een liefde. Wat een geduld. Wat een zachtmoedigheid. Wat een trouw. Wat een persoonlijkheid. En de vrucht van de geest is liefde, goedheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, trouw, zelfbeheersing. Dat is het karakter van de Heer Jezus. Met andere woorden, we zijn bestemd om uiteindelijk dezelfde persoonlijkheid te krijgen. Hetzelfde karakter te krijgen als de Zoon en de Vader. Want u weet, de Zoon en de Vader lijken als twee druppels water op elkaar. Hè? Als je mij gezien hebt, zei de Heer, heb je de Vader gezien. We zijn exact hetzelfde. En dat is Gods einddoel met u en met mij. Dat is het grote werk waar hij nu volop mee bezig is. Daarom is de Heilige Geest in u komen wonen, hier van binnen. Om die vrucht te produceren. En het enige wat je moet doen, zegt de Heer in die gelijkenis, blijf in mij. Blijf gewoon verbonden met mij. Want zonder mij gaat het niet lukken. Zonder mij heb je geen schijn van kans voor die vruchtvorming. U weet dat de karakter van een mens praktisch onveranderlijk is. Hè? Je kan er nog een beetje aan schaven. Je karakter wordt eigenlijk gevormd in je kinderen en in je jeugdjaren. Hè? En dan blijf je daarmee opgezadeld, hè, voor de rest van je leven. Hè? Je kan het een klein beetje bijschaven. Hè? Je kan in sommige situaties ook een beetje toneel spelen. Doen alsof. Hè? Alsof je een heel vriendelijk, lieve mens bent. Maar hier van binnen. Alleen God kan dat veranderen. Zijn scheppende kracht kan uw karakter veranderen. En dat is de vrucht van de geest. En dat is Gods doel met u en met mij, dat we op zeker ogenblik, uiteindelijk, als twee druppels water op de Heer Jezus gaan gelijken. Dat we ook echt liefdevol en goed en blij en vriendelijk en trouw en zachtmoedig zijn, net als de Heer Jezus. En ik vind dat een geweldig doel. Dat gaat de hemel tot de hemel maken. Natuurlijk omdat onze hemelse Vader en de Heer Jezus daar zullen zijn. Dat is het belangrijkste. Maar ook dat daar allemaal mensen zullen zijn met het karakter van de Heer Jezus. Je krijgt daar nu al een voorproefje van. Dit is wat zich nu aan het ontwikkelen is bij u en bij mij. En we mogen daar nu al van genieten. Ik herinner mij, in 1977 ben ik tot geloof gekomen en leerde ik voor het allereerste keer evangelische christenen kennen. En ik verbaasde mij ongelooflijk. Ik zei, wat een lieve, vriendelijke, fijne mensen zijn. Als ik natuurlijk een beetje beter leerde kennen, was er hier en daar wel een opmerking te maken. Maar je snapt wat ik bedoel, hè. Ik leerde echt lieve mensen kennen, die al een tijdje christen waren. En ik zag het verschil met anderen. En dat heeft mij echt, dat intrigeerde mij echt. En daar mogen we van genieten bij elkaar. Mijn genoot is ook in 1977 tot bekering gekomen. En je ziet elkaar veranderen. Je ziet die vrucht groeien. En nu ben ik getrouwd met iemand die, alleen ja, je snapt wel wat ik bedoel, hè, die echt op de Heer Jezus gelijkt. En jongen, ik vind dat fantastisch. Dat is geweldig. Omgekeerd, ik hoop dat ik ook een beetje op hem intussen mag gelijken. In de zin van, hè, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Maar dat is al een stukje hemel op aarde. En daarmee verheerlijken we onze hemelse Vader. Door die vrucht. Door veel vrucht te dragen. En dat vind ik mooi. En dan moet ik denken aan dat liedje van Stef Bos, hè. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Als je dat echt mag ervaren, dan maak je niet alleen onze hemelse Vader blij, maar dan word je echt iemand die echt bruikbaar wordt voor hem. Die reclame kan maken voor hem. Dan kan je mensen tonen hoe de Heere God in werkelijkheid is. Door de vrucht van de geest. Door je veranderde leven, door je veranderde karakter, door je veranderde persoonlijkheid. Ik zou de Heer er willen voor danken dat dat mogelijk is. Vader in de hemel, we willen u echt verheerlijken. Door u onze dankbaarheid te tonen. Ja, met onze lippen, met de lieden die we zingen, met onze aanwezigheid hier. We zijn hier vooral uit dankbaarheid, Vader. Maar we willen u ook verheerlijken door waar mogelijk, waar nodig zijn, door daar iets aan te doen. Door goede werken te doen. En ook is een diep verlangen, Vader, om door uw geest veranderd te worden. Om meer en meer op de Heer Jezus te gaan gelijken. We bidden, Heer, dat de Heilige Geest daar volle ruimte mag voor krijgen. En we willen echt met u verbonden blijven. We willen in u blijven. En dan zult u het wel doen. Maar voor heel veel dank. In Jezus' naam, amen.